Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag gaan we het hebben over, ja, het is niet de jaren 70, maar gedragsverandering mobiliteit. En we hebben ook nog iemand in de uitzending die heel jong is en die echt zegt dat dit werkt en dat het ook opschiet. Wat misschien ook nog wel interessant is voor mensen, hij is zelfs op 6 november is hij bij NRC Live in een debat ook te zien. Dan gaat hij ook echt de hele gedragscomponent toelichten. En dat hij echt zegt dat dit effect heeft en nut heeft. In deze uitzending Naart Hermans van Stichting de Reisbeweging. Wat doet eigenlijk die Stichting de Reisbeweging?
Wij willen Nederland leefbaarder, bereikbaarder en duurzamer maken op het gebied van mobiliteit. En dat doen we door gedragscampagnes.
Maar dan denkt iedereen gedragscampagnes, ja, de groeten. Ik probeer ook altijd minder te eten of iets anders te doen. Of,
dat werkt nooit.
Dat werkt, nee, dat werkt niet. Of dagdagelijks, nou ja, voor jouw domein dan niet dagdagelijks meer met de auto te gaan. Laten we eerst gewoon zeggen van, wat doen jullie? Wat behelst die campagne? Wat doe je nou uiteindelijk?
Ja, we zijn nu sinds 2017 een eigen stichting. Daarvoor deden we ook al deze campagnes, alleen dan bij Urgenda. En toen was het heel erg op CO2. En toen zijn we begonnen met mensen aanzetten om anders te reizen. Dat begon eerst met 10 CEO's die de sleutel moesten inleveren van de auto en het moesten uitzoeken. Totdat het, tot aan een campagne die waar nu 8000 mensen zelfs.
Oh, mee,
ja, we groeien elk jaar wel. Waar heel veel mensen meedoen en de uitdaging krijgen om anders over de mobiliteit na te denken.
En wat is de want vroeger was het dan 10 directeuren, maar nu hebben dus 8000 mensen al meegedaan. Jeetje mina. En wat is de challenge? Zoals mensen zeg maar gaan de Alpe d'Huez op gaan fietsen of zwemmen voor weken. Wat is de challenge om dan niet meer dagelijks de auto te hebben? Waar zou ik dan aan meedoen?
Nou, wij framen het nog steeds wel op duurzaamheid. Dus we zeggen, rij een maand zo duurzaam mogelijk. Dat doe je met jouw bedrijf tegen andere bedrijven in een competitie. En zo proberen we mensen, ja, op een leuke manier te stimuleren. Dus sommige mensen hebben heel veel competitiedrang. Denken, ja, ik wil winnen, dus ik ga gewoon die auto hele maand laten staan. Ik ga 40 kilometer elke dag fietsen naar mijn werk. Dat doen er. Anderen die doen het meer collectief en die helpen andere collega's weer mee om door het OV heen te reizen. Want dat hebben ze nog nooit gedaan.
En wat valt dan zeg maar gedurende die maand eigenlijk het meest op? Van wat krijg jij dan van qua gedragsverandering? Het is natuurlijk niet helemaal een normale situatie, want het is een soort van wedstrijd. Maar wat krijg jij, wat vind jij de krenten in de pap? Wat valt je het meest op?
Nou ja, het is vooral het weghalen van vooroordelen. Door het leuk te maken. En het is niet van, we gaan nu, je moet nu iets anders. Maar je kan een maand iets proberen.
Maar voor luisteraars en voor mijzelf ook, wat zijn dan die vooroordelen? Wat zijn de stigma's?
Nou, als je vraagt, ga eens met de fiets naar het werk, dan zeggen ze, het regent altijd.
Ja.
Ik heb wind tegen. Nou, dat kun je met heel veel argumenten gaan proberen om te draaien. Maar als je ze gewoon uitdaagt en iemand ernaast zet van een collega die zegt, nou, ik ga ook met de fiets, ik ben nooit nat, doe een keer mee. En ze ervaren het en je koppelt ook weer terug met een vraag. En ben je nat geworden? En dan zeg ik, nee, eigenlijk niet. En hoe voel je je nu? Nou, dan voelde ze zich fitter. Ook een voorbeeld, een man die zei, nou, ik ga het denk ik blijven doen. Want mijn vrouw, die vindt het fijner als ik ga fietsen.
Toch weer die invloed van die vrouw.
Ja, ja, precies.
Die bepalen het uiteindelijk.
Ja. Als ik thuis kom, dan ben ik gewoon vrolijker dan als ik in de auto had gezeten. En dat had hij zelf niet door, maar dat in zijn omgeving.
Maar dan is dat het andere stigma, wat ik zelf misschien altijd ervaar, van ja, dan zit ik in een overvolle trein en het duurt allemaal veel te lang. En de groeten, ik ga dan wel liever nog met de auto in de file staan.
Ja, dat is iedereen zijn eigen keuze. Maar ik denk dat heel veel mensen met dat vooroordeel al beginnen en ja, nooit in die trein hebben gezeten. Ik hoor ook heel vaak mensen die in de trein zitten, als het dan druk is, ik ga nooit meer met de trein. Dat zijn net die mensen die het eigenlijk nog nooit doen. Dus je moet het ook al vaker doen. Daarom hebben we een maand. Je moet het niet op één ervaring laten aankomen. Het vaker doen. Verschillende dingen proberen. Ook verschillende momenten. Soms kan het wel.
En wat zijn de andere dingen die misschien niet zo stereotyp van, ja, ga wat meer fietsen naar het werk en pak af en toe de trein. Wat een soort van 1970 klinkt.
Nou ja, wat ook 1970 klinkt is carpoolen. Dat wil ook niemand. Maar nu heb je met je smartphone kun je veel makkelijker mensen laten zien wie er in de buurt woont en makkelijker afspraken maken. Dus dat werkt nu ook steeds beter. En dat sociale component. Dus je bent wel steeds naar argumenten zoeken die een beetje om de mobiliteit heen bewegen om mensen...
Maar gaan ze ook daadwerkelijk zeggen, wat ik nog interessant vind misschien zelf ook, maar is dat ze anders gaan plannen, anders gaan reizen, op andere plekken gaan afspreken, zo, omdat ze er meer mee bezig zijn dan gewoon standaard te zeggen, ik ga met een autootje van A naar B.
Ja, nou ja, we beginnen dus gewoon met de uitdaging. En je merkt wel dat je de mensen echt moet begeleiden en informatie moet geven hoe het dan anders kan. Seeds to Meet bijvoorbeeld, nou, heel weinig mensen die het weten. Je kunt daar gratis werken, bij sommige plekken heb je zelfs gratis lunch. Dat is gewoon heel handig. Op Den Bosch heb je naast de HEMA kun je met een lift omhoog en kun je daar perfect werken met wifi.
Ja, dat is natuurlijk voor extreem veel mensen onbekend.
Ja, ja, maar dat moeten wij ook wel de mensen laten zien. Want anders blijven ze hangen in een fiets en in een trein. En er zijn veel meer mogelijkheden. En ja, dat is wel iets wat je mee moet geven. Dus het nieuwe, ja, het nieuwe werken, plannen van je reizen met een 9292-OV of die app. Nou, ook voor mensen soms onbekend.
Dat... Zelfs dat basisniveau?
Ja, ja, dat moet je ze gewoon...
Maar denk je dan alleen maar van, oh, dat is het stereotype man van 55? Of zie je dat eigenlijk... Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Zit er veel verschil tussen de leeftijdscategorieën?
Ja, denk het wel. Maar niet zozeer in of ze duurzaam reizen of niet. Maar wel welke argumenten ze gebruiken om het niet te doen. Dus een app gebruiken is voor jongeren natuurlijk... Ja, die weten wel de NS-app te vinden. Dat is voor ouderen minder aantrekkelijk. Maar voor jongeren is fietsen toch al meer een drempel. Ouderen denken dat het ook wel doen, omdat ze het buikje toch moeten tegenhouden.
Ja.
En bij jongeren die fietsen toch wat minder graag. Die houden ook niet zo van een nat pak. Daar zie je wel verschillen in. Ja. Ja, we meten dat nog niet zo goed, maar we hebben heel veel inzicht in, ja, gewoon de grote groepen waar ze naartoe bewegen. En dat geven we ook terug aan bedrijven van, ja, focus je nou met bepaalde oplossingen op bepaalde groepen.
En wat zijn de all-in, zeg maar, resultaten dan in die 30 dagen?
Nou, tijdens het locatie, en dat is wel fijn voor ons, tenminste voor ons verhaal, is het dat het steeds hetzelfde resultaat geeft. We hebben 50% minder autokilometers in die maand. Dat is een gemiddelde. Er zijn mensen die gewoon helemaal cold turkey, helemaal echt de auto laten staan. Anderen, ja, die doen half mee. Maar 50% gemiddeld over eigenlijk, ja, die 8000 deelnemers. Dat komt neer op 40% minder CO2. In de zomer is het fietsen 2 keer zo hoog. Ja. En in de winter is het thuiswerken weer hoger. Dus daar zie je ook het seizoenseffect in.
Terugkomen. Ja. Wat is nu het lange termijn effect hiervan? Dus de grote vraag is natuurlijk, houden mensen het vol, gedragsverandering? Ik kijk vooral nu naar jou en ik moet lachen, want ik denk, ik hou nooit mijn eigen eetgewoontes vol als ik dat wil. En met mobiliteit ook zit ik toch eigenlijk zelf ook wel redelijk vast. Maar deze mensen waarmee je het gedaan hebt, houden die het vol?
Ja, we hebben gekeken naar, in 2014 hebben we met heel veel mensen de campagne gedraaid, in 2016 ook. En dat hebben we, in 2017 hebben we die beide groepen weer opnieuw gevraagd van, hoe reis je nu? Ja. De gemiddelde week laten invullen.
Hoe reis je nu? Dus dan zeg je van, dat is eigenlijk 2 jaar nadat ze, ja, dat met zo'n wedstrijd hebben,
ja,
meegenomen.
Ja, een jaar en 2 jaar, okay, later. Om te kijken of daar een soort van verloop in zit. Wij verwachten, nou, dat leemt af. Ja. Maar wat we zagen eigenlijk, dat het constant blijft. Dat er ongeveer 30% minder autokilometers werd gemaakt door die groep die het heeft ingevuld. En dat ook de mensen zijn die inderdaad tijdens het low carb diet hele grote effecten hebben laten zien. Dus mensen die volledig naar het OV zijn overgestapt. Je ziet toch dat mensen moeite hebben om, ja, multimodaal te reizen. Dus ze zaten in de auto, zijn naar de fiets gegaan of naar het OV. En zijn het eigenlijk ook wel blijven doen. Gewoon elke dag op hetzelfde moment opstaan, de trein in en gaan.
Oh, dus ze hebben hun gedrag, zeg maar, routinematig gewoon helemaal overgezitten. Het multimodale van een beetje dit en een beetje dat. Dus laat ik zeggen, een beetje chips vreten op de bank. Dat zit er niet zoveel
in. Nee, het is gewoon echt helemaal die omslag. En daarom heb je een grote groep die, ja, weer terugvalt. Maar een gedeelte doet het helemaal anders. En daarom krijg je wel ook gewoon die grote effecten.
Want die resultaten zijn enorm. Als je zegt, zeg het nog eens keer, 30% houdt het vol.
Ja, 30% minder autokilometers werden geregistreerd. Dus 2 jaar later nog bij die groep die eerst de nulmeting ook had ingevuld. Het CPB heeft dat ook gecontroleerd, onze data. En die kwamen met dezelfde conclusie.
Is het geen WC1 verhaal van Maart Hermans?
Nee, nou, we hadden natuurlijk eerst ons eigen onderzoek. En zij zijn het overnieuw gaan doen. Omdat ze dachten van, ja, dat willen we zelf wel een keer zien.
Dat geloven we niet. Ja, laten we checken.
Ja, ze hebben ook een literatuuronderzoek gedaan. Daar bleek ook dat het en nog heel onbekend is, de effecten. Echt goede onderzoek op een lange termijn. In Duitsland waren er een aantal. En nou, deze is voor het eerst in Nederland op grote schaal gedaan. Ook met zo'n lange nameting.
Ja.
En ook, nou, ze waren ook onder indruk van de kwaliteit ervan. Want we hebben gewoon heel veel data. We meten gewoon heel veel. En ja, dat hebben zij gewoon goed kunnen gebruiken.
Maar die vraag hangt natuurlijk ook van de bar. Als je kijkt naar op iets meer naar systeemniveau, denk je dat het gedrag dan een enorme factor is op mobiliteit om het daadwerkelijk anders gaan doen? Zit het niet even? Je hebt natuurlijk de technologiefans die zeggen: nou, we moeten gewoon alles elektrificeren of iedereen moet in het treintje stappen en dan wordt het gewoon opgelost en dan ben je klaar.
Ja.
En of waarom zit jij dat is toch best apart van iemand die redelijk jong is, zegt nee, dat gedrag. Component daar, waarom heb je daarvoor gekozen?
Ik ben zelf een technische achtergrond en ik geloof niet zozeer in dat techniek zich ja, zelf het, de oplossing biedt. En vooral met mobiliteit is natuurlijk het gebruik die uiteindelijk mobiliteit bepaalt. Ook binnen politieke mogelijkheden ja, is er gewoon heel veel te halen op gedrag. Omdat,
hoeveel dan?
Nou, het ministerie zelf heeft natuurlijk binnen het klimaatakkoord CO2-doelstellingen en zien 30% tot 40% aan de effecten.
Ja, een soort van, als je naar totaal zou willen halen, dan zou het aandeel 20 tot 30%, of zeg je zelfs 30 tot 40%.
30 tot 40% schrijven zij toe aan gedragsverandering, gedragsmaatregelen.
Ja.
Dat is heel breed. Wij doen echt gedragscampagnes. En dat willen wij nu ook onderzoeken met het ministerie, van wat kan zo'n lokaalheid, zo'n gedragscampagne nou voor ja, de mobiliteit in Nederland betekenen. En daarvoor moet je eigenlijk ook naar meerdere doelgroepen kijken natuurlijk. En daar komt een heel wetenschappelijk deel bij, maar nou, dat gedragscampagnes effect hebben, dat zien we gewoon. Als je mensen ziet.
Maar denk je nog even, is natuurlijk ook. Ja, dit zijn de believers die het doen. En deze 8000 mensen zijn niet representatief voor het geheel. En die cijfers kloppen we niet. I'll fool you by statistics. In hoeverre heb je het idee dat je ook wat meer unusual suspects hebt gehad onder deze 8000? Of zijn het allemaal groene geiten die nog iets meer zijn gaan fietsen?
Nee, groene geiten, denk dat die meestal op de fiets zaten. Natuurlijk begin je wel met een groep mensen die daarvoor openstaan, maar er zijn gewoon heel veel mensen die vooral verbaasd zijn over het effect van de andere keuze. De ontspanning die ze in de trein vinden of het sportieve op de fiets of vitaliteit. En die ook heel competitieve, snelle jongens in de financiële wereld die gewoon aan ons teruggeven van dit is heel gaaf en een e-bike of een high-speed e-bike, dat past ook bij mijn image en daar ga ik gewoon mee verder. Tot aan een dame die inderdaad altijd op kantoor zat en nu met haar hondje in het mandje ook fietst.
Wil je nog meer in het leven?
Ja, ook en oud en jong. En
wat het grappige is, zetten jullie met de reisbeweging en jij zelf ook, gaan jullie het nu nog een keer doen? Dus niet dat je op een gegeven moment denkt, nee, nu is genoeg geweest.
De campagnes bedoel je?
Ja.
Nee, we gaan. Het groeit, dus dat is een compliment. En we willen juni 2019 samen dus met het ministerie het groter zetten om het ook beter te onderzoeken.
En dan dan wil je weer zo'n maand gaan doen? Of komt die nu in oktober of in januari? Wat is je planning?
Nou, nu in het najaar zijn we bezig met Aegon en UMCG. Die doen een eigen interne lokaalheid. Daar kunnen we dan wat persoonlijke campagne voeren.
Wat echt voor hun van belang is, waar hun vestigingsplaats is en wat voor hun werk van belang is, et cetera, et cetera, et cetera.
Ja. En daar hebben we, het is ook wat makkelijker om dan fietsen en auto's te regelen, omdat het dan gewoon specifiek voor die bedrijven is.
Oh, dat is nieuw. Dus je kan het tegenwoordig ook op maat doen?
Ja.
Want een Heijmans, een bouwbedrijf, doet iets anders dan een consultantbedrijf op de Zuidas.
Ja, precies. Dus dat is nieuw. Dat doen we nu voor het eerst. En denk ook heel goed, omdat je dan veel meer ook het vervolg kunt geven voor de bedrijven. Dat je kijkt met advies of workshops. Wat kunnen jullie nou in het beleid ook echt veranderen? Want het moet wel structureel zijn. Een campagne zelf levert niet direct gedragsverandering op. Je moet het daarna faciliteren. Je moet je beleid aanpassen dat het ook makkelijker wordt om.
Maar dat vind ik wel grappig, want het lijkt allemaal zo'n eenzijdige, of niet eenzijdig, maar een eenmalige campagne geweest. En ik hoor jou steeds meer nu eigenlijk praten over structureel effect, structureel beleid veranderen en dan werkt het ook echt.
Ja, je moet het gaan faciliteren. Wij geven heel veel inzichten. Dus we meten in een maand heel veel data en ook ervaringen. Dus met social media en we hebben kleine uitdagingen en we vragen mensen om een verhaaltje te schrijven. Nou, dat geheel, dat geeft gewoon een heel goed beeld wat binnen een bedrijf nou
werkt en niet werkt.
Ja, en dat moet om worden gezet uiteindelijk naar beleid.
Nou ja, het is toch een kant waarvan je denkt eigenlijk, die hebben we nu toch wel 50 keer al gehad. Terwijl het dus toch nog zoveel impact kan hebben. Dank voor je komst naar de studio toe. Hoe was je hier? Was altijd zo'n treurige vraag. Op het eind ben je wel braaf op je fietsje gekomen?
Of? Met de metro.
Met de metro.
Ja.
Helemaal goed. Dank voor je komst. Luisteraars, u kunt reageren via geert@geertkloppenburg.nl of een rating geven op iTunes. Deze podcasten kunt u zich gratis op abonneren via iTunes. of via BNR of via mijn site www.geertloppenburg.nl. Naart, dank voor je komst, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.